Goedemorgen.
Goedemorgen.
Bij de met de gelofte die wij altijd uitspreken, die vier geloften van de Bodhisattva, hoe talloos de levende wezens ook zijn, waarvan, tussen haakjes, nogmaals, zowel door Masao Abe en Isamatsu, als ook door Tenzin altijd benadrukt werden, de eerste gelofte is het allerbelangrijkste. Het is tegelijk een koan, het lijkt iets onmogelijks. Hoe kunnen wij? En toch is dat waar. Dat is letterlijk wat Isamatsu elders zegt, gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Dat is het meest wezenlijke. Maar er komt ook een regel in voor over de poortloze poorten. Dus hoe talrijk de poortloze poorten ook zijn, ik beloof ze binnen te gaan. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking. Maar hij is even wezenlijk. Dat betekent, als er menselijkerwijs geen enkele uitkomst meer is. Hè? En ik zal even met de woorden van Kierkegaard, die ik dadelijk nog zal, die zegt dat ook. Hè? Kierkegaard noemt wat Isamatsu en de Zen noemen het blok van grote twijfel. Hè? Daijidan. Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dat. En tegenover de meest fundamentele problemen. En wat Dostoevsky zegt, er is niets wat voor de mens zo onmogelijk lijkt dat oog in oog alleen te staan met de grote vragen van je hart. En nogmaals, dat heeft ook voor Dostoevsky te maken met de redding van alles en iedereen. Hij zegt er zelfs bij, Dostoevsky zegt dat in een van zijn verhalen beschrijft hij hoe Ivan, de opstandeling en de rationalist, een gesprek heeft met Satan. En dat Satan zegt, uiteindelijk zal ook ik mijn weg naar het licht gaan. Ik ben daar, wat dat ook is, wat de demonen ook zijn, ik ben daar ook diep van overtuigd. Absoluut. En ook dat het van ons afhangt. En ook dat het genade is. En dat het alleen maar genade. En ook dat het van ons afhangt. En dat is op zich ook al een koan. En dat is een poortloze poort. Dat is een andere manier voor een koan. Koan betekent oorspronkelijk gewoon kung an, een officieel document over iemand in het verleden, een monnik, een leek, die in een uitzichtloze situatie zat, in een totale impasse en bijna de moed wilde opgeven en dat daar een ommekeer kwam. In het boeddhisme, Ashraya Paravriti, Revolution of the Fundaments of the Heart, in het christendom metanoia. Vaak vertaald met bekering, maar dat klinkt iets te braaf. Metanoia is krachtiger. Dat is een werkelijkheid. En die wordt niet alleen in Zen ervaren, maar overal, in alle culturen, in alle tijden. En altijd zijn er teksten die daar uitdrukking aan geven. En om dat dichterbij te brengen, zal ik er dus gewoon wat van voorlezen. Een paar. Sorry, het gaat over mijn favoriete auteur, Sjastov. Die schrijft over Tsjechov en over Solokoep en andere Russische schrijvers die werkelijk in een uitzichtloze situatie en die er ook over schreven. Niet op een makkelijke manier, maar echt op een manier dat je, als je het leest, dat je daardoor echt geraakt bent, diep getroffen. En dan eindigt hij met de woorden wat deze auteurs ontdekten, juist op het dieptepunt, hè, juist bij die poortloze poort is dat waartoe wij allemaal worden opgeroepen. En dan gebruikt hij een term, scheppen uit het niets. Dat is een term uit het Zen-boeddhisme, het is ook een term uit de christelijke traditie. Hè. Creatio ex nihilo, God schept uit het niets, uit het niets. En Nagarjuna gebruikt precies diezelfde uitdrukking. He, voor degene die weet hebben van het niets. Het heet in het Oriental Nothingness, heet het ook. Het is tegelijk, het lijkt het meest negatieve, maar het is het meest positieve. Het is niet dit, dit, niet dit, niet dit. Het is opruimen van alle plaatjes van de Hartsutra. En dan is daar die ontdekking. Letterlijk, zoals Kierkegaard zegt, als je praat over de vertwijfeling, dat dat de ontdekking is dat alles mogelijk is. En hij zegt het zo, voor God, of vult u maar in hoe dat voor u is, een diepste werkelijkheid. En kwam je in prasna paramita, wat dan ook, dat moet u maar naar uw eigen hart doen. Werkelijk, dat is, hij zegt het zelf zo, God is grenzeloze mogelijkheid, absoluut grenzeloos. Of zegt hij, en dat is evenzeer waar, absolute onbegrensde werkelijkheid. He? Dat is God. Hij zegt er zelfs bij, zelfs als wij, dat is prachtig, als wij onszelf zouden vernietigen. Vernietigen. Uit haat, uit woede. He? En zelfs als dat met, zoals hij dat noemt, met volle kennis en vrije hart, God kan ons opnieuw scheppen. Als ons God, hij heeft ons geschapen, hij kan ons opnieuw scheppen. En grenzeloze liefde schept altijd opnieuw. Dat is scheppen uit het niets. Niet één keer in het verre verleden, elk moment opnieuw. En dat is een van de meest, laat ik zeggen, optimistische gedachten van Kierkegaard, die verder heel lang in zijn leven zeer pessimistisch was. En hij heeft trouwens, omdat onmogelijke mogelijk is, wat Nakarjuna ook zegt, hè, die uit de leegte leven is het, alles mogelijk. Kierkegaard heeft dat aan de lijve ondervonden. Heel concreet. Kierkegaard hield van een meisje, Regine Olsen, die voor hem onbereikbaar was. En letterlijk zegt hij, ze is getrouwd met een ander. Ik moet dat totaal opgeven. En toch weet ik dat er in de eeuwigheid het onmogelijke mogelijk is dat ik met Regine Olsen verenigd word. En dat staat niet in de weg met alle anderen verenigd zijn. Ik kan het niet uitleggen. En dan zegt hij nog, dat is een mysterie. Dat is het geloof, blinde geloof tegen alles in. Hij gebruikt er trouwens een heel mooie vergelijking voor. Hij zegt, ik voel mij soms als een soort varkenshoeder die alleen maar in de modder werkt. En ik zie één keer, heeft die varkenshoeder, die heeft één keer in de verte, heeft hij de prinses gezien. En hij weet, dat is mijn bestemming. Dat voelt hij zo in de grond van zijn hart. En hij weet dat hij het niet kan loslaten. En hij weet dat hij het wel los moet laten. En toch tegen alles in. Hij zegt er dan zelfs bij, Kierkegaard, daar is een ongelofelijke menselijke moed voor. Om dat waar je het diepst naar verlangt en wat onmogelijk is, onmogelijk lijkt, op te geven. Een hele grote menselijke moed. Maar er is nog een grotere, diepere moed en dat is de moed om tegen alle evidenties in, tegen alle muren in, hè, tegen alle muren in trouw te blijven aan het diepst verlangen van je hart. Ook naar ontmoeting, ook naar thuiskomen, ook naar vrede, ook dat, zoals Juliana van Norwich zegt, uiteindelijk alles goed komt, zonder bewijs. En dan zegt hij ook, dat is een sprong, hij gebruikt dat woord een sprong. En hij zegt er ook bij, kijk naar Abraham. Abraham wist dat hij op weg moest gaan naar het beloofde land. Wij denken misschien, oh ja, hij ging dan op weg naar Israël. Hij wist niet eens wat het beloofde land was. Hij kende alleen de woorden. Zoek het beloofde land. Hij had geen idee waar hij moest zoeken. Hij had geen idee wat het was en wanneer het zou komen. En het enige wat hij kon doen, hij ging op weg. Hij ging op weg. He? Zoals, ik weet niet, ik geloof dat Saint-Exupéry dat zegt een keer, de redding is één stap te doen, één enkele stap. En dan nog een stap, en dan nog een stap, en op weg gaan. En dan zal, door het op weg gaan, zal het zich openbaren. Hoe lang het ook duurt, dat is iets wat over de dood heen reikt. En hij zegt er ook bij, geef het nooit op. Er is een prachtig verhaal, ook over het nooit opgeven, van even nadenken. Paul Claudel. Kent iemand de Franse schrijver Paul Claudel? Ja? Kent iemand de roman Les Souliers de Satin? De satijnen schoentjes? Dat gaat over, daar komt een prachtige tekst in voor, dat iemand die, een vrouw die in een uitzichtloze situatie, een onmogelijke liefde, maar werkelijk in alle opzichten onmogelijk, het uitschreeuwt tegen haar engelbewaarder. van woede. Van woede. He, waarom is mij dat verlangen gegeven, terwijl ik elk moment van mijn bestaan ervaar, het is onmogelijk. Het is onmogelijk. En dan, dat kan natuurlijk in een roman, haar engelbewaarder verschijnt. En die zegt, en toch is het goed dat gij dat verlangen kent. He, il était bon que tu connais le désir. Ik heb die woorden aangehaald als motto bij mijn boek over Dostojevski. Daarover dadelijk trouwens nog, want dat gaat helemaal daarover. En dan zegt zij, hoezo verlangen naar een schim, naar iets wat toch altijd ontsnapt, naar een eeuwige illusie? Nee, zegt de engel. Elk verlangen, hoe dan ook, elk diepste verlangen is gericht op iets wat werkelijk bestaat. Al lijkt het absoluut onmogelijk, maar het moet wel eerst heel dikwijls door alle illusies, door alle schimmen, door alle onwerkelijkheden heen om te komen tot dat wat verder reikt dan al onze voorstellingen. Een wonderlijke uitdrukking. Ik weet dat Marcel Abbé ook een keer in een gesprek met mij zei, het is minstens het allermooiste, ik heb het misschien al verteld, wat jij ooit in je leven hebt ervaard aan ontmoeting, aan vrede in je hart, aan gelukservaring, aan wat dan ook. Het is minstens dat. Het sluit het in. Hij gebruikte een woord, dat heb ik misschien ook al gezegd, wat ik niet kende. It incorporates of it includes zoiets. Nou ja, doet er niet meer toe. Dat is waar. Heb ik daar bewijs voor? Nee. Maar hoe ouder ik word, hoe ouder ik word, hoe meer dat ook toch voor mij werkelijkheid wordt. En dat heeft te maken met dat we elke keer dat verlangen blijven uitspreken. Dat verlangen. En dat vertrouwen in het verlangen. Tegen alles in. He, om met Miljane van Norwich nog een keer te zeggen, dat onvoorwaardelijk alles goed komt voor iedereen zonder uitzondering. All shall be well. And all will be well. And all manner of things will be well. En er is nog een regel bij, weet u dat? And sin is behovable. En de zonde, die moet er ook zijn. Want daardoor wordt een groter mysterie openbaard dan de deugd. Ik vind dat zo'n fundamentele uitspraak van een katholieke heilige die dat zegt. En dat weten we allemaal. De deugd is mooi, maar de vergeving is een groter wonder. Het geeft niet. Kom maar hier. Het is je vergeven. Kierkegaard zegt het zelfs nog sterker. Het bestaat niet meer voor God. Het is weg. Ja. En dan heb ik hier een paar voorbeelden ervan uit de literatuur, waar Fortman mij altijd op wees. Blijf bij je literatuur. Haal de voorbeelden uit de literatuur. Sorry, dat doe ik dan maar. Kent u de filosoof Cioran? Een Roemeense filosoof? Cioran, C-I-O-R-N. Nou, het is nogal bitter wat hij schrijft. Een van zijn boeken heet Bittere Syllogismen. En ik weet dat zijn moeder ooit heeft gezegd, ik heb mijn hele leven heb ik verdriet om het feit dat ik hem moet baren. Ik heb mijn kind zo ongelukkig gezien. Maar hij, hoe ouder hij wordt, wordt steeds meer gelouterd, juist door die moeilijke weg, door die impasses, door die poortloze poorten. He? Daar ontdekt hij, die oorspronkelijk agnosticus is en alles, een heel diep en authentiek geloof. Maar hij zegt over die impasse, en als we dan over koan praten, denk ik, hoor, wat is nou een koan? Een koan is zoiets dat je, een poortloze poort, het is dat je in een situatie bent dat je niet weet hoe je verder moet, en zoals Hishamatsu, ga dan maar staan op een plek waar geen plek is om te gaan staan. Hij zegt het met andere woorden, maar ik zal het even noemen. Waarom zou ik de wapens neerleggen? Ik heb nog lang niet alle tegenstrijdigheden, poortloze poorten, doorleefd. Ik behoud nog steeds de hoop op een nieuwe impasse. Misschien denkt u wel, nou daar pas ik voor. Dat is ook begrijpelijk. Maar dit getuigenis is zo authentiek en zo'n ontdekking dat ik het daarom wil noemen, juist in verband met die poortloze poorten, met die vreemde regel waar we vaak geen raad mee weten. Nog, dat is iets van Shestov zelf. Shestov is echt mijn favoriete schrijver. Hij is in 1939 gestorven, dus ik heb hem nooit kunnen ontmoeten. Maar ik had zijn dochter kunnen ontmoeten. En ik heb voor de deur van haar huis gestaan, met een paar anderen. En toen kreeg ik een telefoon dat het heel slecht ging met mijn pleegmoeder. En ik heb het dus niet gezien. De anderen wel. Die anderen zijn naar binnen geweest. Wat ik heel ontroerend vond, dat ze naar de hand vertelde. Ja, de dochter van Shestov wist ook precies dat u, denk ik, ook over hem geschreven hebt. Dus dat is, dat het toch dichterbij maakt. Ik zal voorlezen wat hij erover schrijft. Shestov, over die impasse. Ook dan, en misschien wel juist dan, wanneer men tot in zijn diepste wezen ervan overtuigd lijkt dat men de grenzen van het vragen heeft bereikt en dat men, zelfs als men die grenzen zou overschrijden, geen antwoord zou krijgen. Daar begint het. Anders gezegd, vertwijfeling, daiji dan, blok van grote twijfel waar Rizamatsu over praat, en hij praat uit eigen ervaring, is een immense en geweldige kracht die groter is, ja, wellicht groter is dan welke extatische ervaring ook. En dan herhaalt hij de woorden die we misschien vaak horen. Grote twijfel, grote verlichting, groot ontwaken. En dan schrijft hij over een auteur Sollekoop. Sollekoop is een pseudoniem. Hij heet eigenlijk Tjernikov. Sollekoop betekent letterlijk zoutlip. Maar eigenlijk, wat daar in Russisch mee verstaan wordt, dat wordt bitter. Bitter, iets bitters. Hij is een hele leven lang bitter geweest. En heel opstandig. Maar aan het einde is daar zo'n grote verzoening gekomen. Op een manier die heel dicht ligt bij wat wij hier doen. In de stilte, in mediteren. Wachten en waken met precies die woorden. En daardoor uiteindelijk voor hem een vertrouwen voorbij alle twijfel. Een van zijn gedichten luidt: alleen ga ik op weg. Ik ga op weg het onderaardse in. Zelfs een nachtlamp steek ik niet aan. Achter mij, enkel de nacht. Mijn ogen die langzaam wennen aan het schemerduister. Lang staar ik naar de leegte en blijf daar, wachten en waken en vertrouwen. Dat is tegen alles in een term die ik ooit gehoord heb van een Rusin. Nostalgie paradisiak, heimwee naar het paradijs, tegen alle logica in. Ik heb daarbij geschreven, dat zie ik nu, dat het eigenlijk heel dicht ligt bij woorden van Johannes van het Kruis, een christelijk mysticus uit de 16e eeuw, geloof ik. Samen bekend geworden, een karmeliet, met Theresia van Avila. Johannes van het Kruis heeft herhaaldelijk geschreven: het donker is mijn licht genoeg. Het donker is mij licht genoeg. En hij heeft een prachtige tekst geschreven over dat opengaan in hem. Dat opengaan. Hij beschrijft het ook dat je soms zit of je in een cel zit. En dan is daar een klein raampje met tralies waar het licht door naar binnen komt. Letterlijk heeft hij ook in de cel gezeten. Maar hij beschrijft het vooral innerlijk. En dan zeg je er ook van... Een prachtige, hij schrijft een soort litanie en noemt hij van alles op. Alles wat uiteindelijk voor hem bevrijdend is. Wij zouden zeggen mystieke ervaring. Zen zou zeggen een soort satori, een verlichtingsmoment. En daar zegt hij steeds bij als hij dat noemt. En toch is zij nachtelijk. En toch is zij nachtelijk. Ja? Ja, sorry dat ik er van alles bij schrijf. Daar heb ik dan ook bij geschreven dat er zoveel gedichten van Rilke zijn over de nacht. Juist om de nacht als openbaring. De nacht als openbaring. Nachtgedichten. Misschien wel behoort dat zijn meest ontroerende en mooiste gedichten. En ook het uithouden. En het grenzeloze geloof tegen alles in. Ja. En dan een tekst over, ja, over een Russische schrijver. Wie zou dat zijn?
Dostojevski.
Ja, Dostojevski. En het is een tekst van Shostakovich over Dostojevski. De mens, hij spreekt over het werk van Dostojevski, die zich weet te bevrijden uit de nachtmerrieachtige nacht van de buiten ontstaande ideeën. Dus de nacht is niet alleen de nacht van de ziel, de nacht noxensium, de nacht van de zinnen, is niet alleen een soort donkerte, het is niet alleen psychologisch, het is waar alles zwijgt waar wij nog ons aan vast zouden kunnen klampen. Terwijl dat vastklampen juist als een grote hindernis is, dus loslaten. Dat is de hartsoetra, hè? Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Het klinkt zo negatief, maar het is het meest positieve. Hè? Opgeruimd staat netjes, dat is het. Ja, de mens die zich weet te bevrijden uit de nachtmerrieachtige nacht van de buiten ontstaande ideeën, komt tot zoiets ongewoons en zoiets totaal nieuws, dat het bijna lijkt of hij het buitengebied van de werkelijkheid, althans wat wij werkelijkheid noemen en ervaren, is gekomen. Het is of hij nadert tot het eeuwige niet zijn van het oerbegin. Scheppen uit het niets. Dat is het. Het eeuwige niet zijn van het oerbegin. Hij of zij, wiens hele wezen zozeer ontredderd raakt, dat zij of hij ontwaakt tot het weten dat alles mogelijk is. Dat is zo tegenstrijdig. Als je werkelijk ontdekt, zo ontredderd bent, er is geen enkel uitzicht meer dat je juist, zegt Kierkegaard, zegt Chestov, zegt Dostojevski, dat je daar ontdekt dat alles mogelijk is. Ik heb het al eens gezegd, ook in de evangelie. Hè? Uden adunamez et inhumen. Niets zal u onmogelijk zijn. Met behulp van de eeuwige zelfs kom je voorbij de hoogste muur. Ja? Ja, hij of zij die raakt. Nee, sorry. Alleen dit geloof geeft de mens de moed en de kracht om de waanzin en de dood die het leven zo vaak zijn, recht in de ogen te kijken, er niet willoos voor te buigen en te geloven. Grenzeloos. En Nagarjuna, nogmaals, die leven uit de grote leegte weten dat niets onmogelijk is. En dat is veel, hè? Niets onmogelijk. Dus iedereen, dat is ook een opmerking van Kierkegaard, iedereen, als hij zelf zegt, ik kan Regine Olsen, is voor mij voorgoed verloren, en toch in de eeuwigheid. En iedereen zegt, die moet maar zien waar haar of zijn Regine Olsen in verborgen gaat. Dat is een geheim van ieders eigen hart, wat je alleen maar kunt openen in een ontmoeting met wat wij noemen de eeuwige. Dat zijn zijn woorden. Wij zouden zeggen, Dakwanjin, die luistert naar alle noodkreten en die alles begrijpt. En tot slot, ook nog over mijn excuses, over dezelfde schrijver, ook om dat dichterbij te brengen. Hè? Moet je nou koans lezen? Er zijn zenmeesters geweest in Amerika, maar ook in Japan, die teksten uit de moderne literatuur verzameld hebben en uitgegeven hebben als eigentijdse koans. Ik moet dat boek ergens thuis hebben. Onder andere Dostojevski. Onder andere de tekst die ik hier ga voorlezen. Die staat dus, die is mede opgenomen in een bundel over koans voor westerse mensen. Wie nader tot Dostojevski wil komen, moet een bijzonder soort geestelijke oefeningen verrichten. Hij moet uren, dagen, jaren doorbrengen in de stilte, wachten en waken. En in de atmosfeer blijven daarbij van elkaar wederkerig uitsluitende evidenties. Zeg maar koans. Daar hoef je geen traditionele koan voor te doen. Je kunt ook het werk van Dostojevski lezen. En andere teksten. Ja? Een andere weg is er niet. Op deze, en alleen op deze wijze, kan men te zien krijgen dat de tijd niet één, maar twee of meer dimensies heeft. Dat de wetten, de natuurwetten, de psychologische wetten, niet van alle eeuwigheid bestaan, maar dat ze gegeven zijn. Hij kan ontdekken dat niet de daden redden, maar het geloof tegen alles in. Hij kan ontdekken dat de dood van Socrates, het versteende 2 keer 2 is 4, waar wij op de pletter lopen. Dostojevski heeft onder andere een boek geschreven, Herinneringen uit het Ondergrondse. En daar komt ook dat voor een muur staan voor. En die muur heet bij Dostojevski de muur van 2 keer 2 is 4. De muur van de natuurwetten, van de logica, van de ratio. En die hem zegt, dit is onmogelijk. En dat hij zegt, de muur kan mij van alles vertellen, ik steek mijn tong er tegenuit. En uit die kracht ontdekt hij dat de muren zullen wijken. Ook weer een zendtekst. Maar dit is toevallig een tekst van Dostojevski. Hij kan ontdekken dat het lelijke eendje in een prachtige zwaan zal veranderen. Dat hier alles begint en niets eindigt. Dat het meest unieke recht heeft op garantie. Dat het meest fantastische reëler is dan het natuurlijke. Althans wat wij natuurlijk noemen. Dat het leven de dood is en de dood het leven. Dat is een opmerking van een Grieks filosoof. Misschien weet iemand dat, die is het. Wie zegt of niet het leven de dood is en de dood het leven. Ook een tekst van Dostojevski op zijn. Dat is natuurlijk waar. Heel veel van wat wij het leven noemen, laat ik zeggen, is leven op een laag pitje. Als er niet die doorbraak komt naar echt leven. Ik heb, Elsbeth, jij weet het, hoe de Russen een toast uitbrengen. Als Russen een toast uitbrengen met vodka of wijn, dan Dabudjum Jiwi. Laten we eindelijk echt levend worden. Want heel vaak zijn wij een beetje zo zombies. En dat kan doorbroken worden, echt levend worden. Maar dat is toch ook wat wij verlangen. En wat we soms ook wel voelen, dat het niet helemaal uit de verf komt. Dat is, dat wat wij het leven noemen, heel veel op de dood lijkt en de dood is. En de dood het leven. Doodgaan aan jouw ik, aan je plaatjes, is een ontdekking van het leven. Als u die van Dostojevski wil horen, hetzelfde. De mooiste uitdrukking van de zesde zendpatriarch, Huineng. Heb ik die alles verteld? Dat is een prachtige regel. Als mensen nou u vragen, wat doet u? U doet dan zen. Kunt u een paar woorden zeggen wat zen is? Dan is dat een prachtige regel waar iedereen maar achterover slaat. En u zult, ja. Huineng zegt, met gevoel voor humor. Als je doodgaat, voordat je doodgaat, ga je niet dood als je doodgaat. Als je doodgaat aan je ik, aan je zekerheden, aan dat waarvan wij denken dat het belangrijkste is, dat wat sterfelijk is uiteindelijk, wat maar een manifestatie is van dat diepste zijn, als je daaraan doodgaat, je ik verliezen is trouwens een uitdrukking in alle religies. Hè? Wie zichzelf verliefd zal zichzelf vinden, ook het evangelie. Dan ga je niet dood als je doodgaat. Als je fysiek uiteindelijk sterft, wees niet bang, je gaat niet dood. Het begint dan pas. Ja, dat wordt echt halleluja. Daar ben ik ook van overtuigd. Bovendien, ik laat het u weten als het binnenkort zo is. Ja. Dan kom je tijdens de sessie een keer klopsen verschijnen. Wat gedonder. En dan kom ik even vertellen hoe het is. Ja? Heb ik dat verhaal wel eens verteld? Er is een verhaal, een prachtig verhaal uit de middeleeuwen. En het is ook van een monniken die zo worstelen met, wat zou er nou zijn? Uiteindelijk weet niemand het, wat er na de dood is. Maar hoe komen we dat nou te weten? Nou, weet je wat? We vragen dat aan die oudere monnik daar. Die monnik is al bijna 90. Die heeft het zo gehad. Het is met mensen met 90 nog helemaal zo. En dus, ik zal het u ook dat er zijn de tijd laten weten. Maar ze vragen hem, wil jij als jij in de eeuwigheid bent, ons iets laten weten dat die onzekerheid wegvalt. Dat is goed, zei hij, dat zal ik doen. Oké, okay. Nou, een paar maanden daarna dan sterft hij. En de monniken zijn vol verwachtingen. Dan komen ze 's avonds en overdag naar het korengebed. Er gebeurt niks. Een week voorbij, een maand voorbij, een jaar voorbij. Ze denken, ja, dat kan ook niet. Een dode spreekt niet met ons. En ze geven het op, ze zijn met andere dingen bezig. Maar eindelijk, een keer vlak voor Kerstmis, als het donker is, komen ze dan in het koorgebed s'avonds voor de complete. En ze komen daar binnen. En wat zien ze? Daar staat hij. Hè? Je bent toch gekomen? Een grote glimlach. Ja. Ja. En je weet hoe het daar is? Ja. Absoluut. Nog een grotere glimlach. En kun je ons iets vertellen? Ja. Nou, zeg het in godsnaam. Ja, dat zal ik doen. En dan begint hij te praten. En dan begint hij al te vervagen. Hij begint zo in rook op te lossen, zal ik maar zeggen. Maar ze zeggen, schreeuw harder, schreeuw harder. En ze horen nog net op het einde dat hij roept met een grote lach. Totaliter aliter. Het is totaal anders. He? Het is totaal anders. Denk nog maar aan wat Marcel Abbe zei. Het is minstens het allermooiste wat we ervaren hebben. Ik ben daar niet van overtuigd. Bewijzen heb ik ook niet. Ik zou willen dat we allemaal dat vertrouwen hadden. En al is het een verhaaltje uit de middeleeuwen, wat ons te wachten staat is totalitair, alitair. Amen. We gaan terug de stilte in.